Goedemiddag allemaal. Namens de kerkraad heet ik u broeders en zusters, gasten, luisteraars, thuis via internet of kerktelefoon van harte welkom in deze dienst. Ik heb een aantal mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Joost en Mirjam Petersma is op woensdag 10 augustus een zoon geboren. Zijn doop- en roepnaam is Levi. Daarnaast de kerkraad maakt in de gemeente bekend dat broeder Gert Zomer en zuster Margreet van der Meulen, beleidend lid van de Gereformeerde Kerk van Utrecht Noordwest, van plan zijn om te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente om zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 26 augustus aanstaande om 19:30 in de Koepelkerk. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee G. Zomer van Kampen Noord. Beleidensattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Amersfoort Oost door broeder Gert Zomer. Dan is vanmiddag bediening van de Heilige Doop. Deze is aangevraagd door broeder en zuster Arjan en Annemarie de Putter voor hun zoon Lars. De collecte voor vanmiddag is bestemd voor de driehoek en in deze dienst zal voorgaan dominee Hutte. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal, nogmaals van harte welkom in deze dienst. En fijn om jullie weer te zien na een periode van vakantie. En we hopen dat we met elkaar een mooie en gezegende middagdienst mogen beleven. En ik wil in de komende drie diensten met u nadenken over het volgende thema. Ik zie ze vliegen. Dat is het thema voor de volgende drie diensten. Ik zie ze vliegen. En het gaat over vogels in de Bijbel. En vandaag de arend. En volgende keer de mus. En daarna de duif. Dus dat zijn de komende drie diensten. Vandaag gaan we nadenken over de arend in de Bijbel. En het thema is kom uit het nest. Dus het thema voor deze dienst is kom uit het nest. We gaan eerst ons hart richten op God. Dat doen we door met elkaar een aantal liederen te zingen. En we zingen dan kom heel de schepping, geef God eer. En als een hert dat verlangt. Laten we gaan staan. Spreken dat we in alles afhankelijk zijn van God, en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die nooit kan loslaten op het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. En wij geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is en we mogen zijn aanwezigheid in ons leven meer en meer opmerken. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn in de kerk deze zondagmiddag. Dank u wel voor alle mensen die er zijn. Dank u wel, Vader, dat we aan uw vaderhart tot rust mogen komen. We willen ook in deze dienst weer iets zien van uw grootheid en van uw liefde en van uw almacht. Vader, u bent een grote en heilige God. En we willen ook meer en meer van uw grootheid en uw heiligheid leren zien. Vader, wilt u geven dat we onder de indruk ook raken van wie u bent? U openbaart zich steeds weer aan ons. Dank u wel daarvoor. Vader, wil u danken dat u de Bijbel aan ons geeft en dat in de Bijbel zoveel mooie dingen over u geschreven staan. Vader, wil u ook danken dat we boven alles ook de Heer Jezus mogen kennen, want Hij alleen, als we Hem kennen, dan kunnen we u ook echt leren kennen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde bent gekomen en voor alles wat u ons hebt geleerd en nog steeds leert, want u bent nog steeds dezelfde Jezus, nog steeds zo machtig en sterk en nog steeds zo reddend en genezend bezig. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer aan het kruis, voor uw vergeving die u gebracht hebt door uw offer. En dat we mogen weten dat door u het weer goed is tussen ons en de Vader. Dank u wel, Vader, dat u ons vergeeft en dat u ons accepteert. En dat we mogen weten dat we aangenomen zijn tot uw kinderen. Dat u 100% voor ons bent en dat we mogen leven van al uw genade. Dank u wel, Heer Jezus, dat u leeft en dat u de dood hebt overwonnen. U bent machtiger dan wat dan ook en dan iedereen in deze wereld. U hebt alle macht in hemel en op aarde. U regeert. Soms dan zien we daar niet alles van en soms dan kunnen we er ook aan twijfelen. Maar Heer Jezus, u bent bezig met een plan en dat plan dat zal afkomen. Dank u wel, Vader en Zoon, dat jullie aan ons de Heilige Geest hebben gegeven. Heilige Geest, u bent onze gids, onze trooster. Ons hou vast. En we hebben het verlangen dat u ook in deze dienst met grote kracht in ons werkt. Zodat we aangesproken mogen worden door de liefde van de Vader. Door de zorg van de Vader. Vader, dank u wel dat wij in deze wereld aanwezig mogen zijn. Niet als anonieme mensen. Maar dat we uw liefde mogen doorgeven en uw zorg. Dat we klaar mogen staan voor mensen die het moeilijk hebben. Dat we mogen laten zien wat het goede leven is. Vader, dank u wel dat in deze dienst de doop er is. En dat is een prachtig teken bij uw liefde en bij uw vergeving. En we willen bidden of dat teken ons ook weer mag opfrissen en ons geloof mag versterken. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Goed, deze dienst die bestaat uit de twee gedeeltes. Eerst de doop van Lars Samuel, de putter. En daarna dan gaan we luisteren naar een preek uit Deuteronomium 32. Ik wil eerst iets vertellen over wat de Bijbel ons leert over de doop. En daarna zingen we met elkaar gezang 161, vers 1 en 2. Vandaag wil ik iets vertellen over dat de doop is een teken van, en dan volgen er een aantal punten. Dus de doop is een teken van. Allereerst wil ik nog maar weer even dit zeggen, dat de doop niet een idee is van mensen. Zo van, is niet ooit eens een keer een apostel geweest of een leerling van de Heer Jezus die bedacht heeft van, nou laten we mensen gaan dopen. Nee, de doop is een instelling van God en de doop is door God aan de gemeente gegeven. En de Heer Jezus zelf geeft, als hij naar de hemel gaat, aan zijn discipelen de opdracht, gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen en leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Dus de doop is een instelling van de Heer Jezus zelf, dus het is daarom ook belangrijk dat onze kinderen gedoopt worden. Dat als eerste. De doop is een teken van. Het eerste punt is, de doop is een teken van afwassing van zonde. En zoals we straks een kleine beetje water op het voorhoofd van Lars zullen doen. En water symboliseert dat je gewassen wordt, zeg maar. Zo moeten we ook weten hoe belangrijk de vergeving van zonde is. Onze zonden moeten afgewassen worden. En het leert ons, en het leert ook jullie, Adjan en Annemarie, hoe belangrijk vergeving is. Vergeving tussen jullie en God, maar ook vergeving tussen jullie en elkaar en tussen andere mensen. Het is echt een absoluut kernwoord in ons leven, vergeving van zonde. En ik denk dat we dat allemaal maar weer mee moeten nemen. Dat je dat bovenaan zet in je leven. Vergeving is belangrijk. Dus de doop is een teken van afwassing van zonde. Tweede. De doop is een teken van opstaan uit de dood. Dat is best een hele diepe natuurlijk. Maar de Bijbel leert in Romeinen 6 dat wij met de Heer Jezus, dat we eigenlijk ondergedompeld moeten worden in het water. Dat we eigenlijk de dood verdienen. Maar dat we met de Heer Jezus mogen opstaan in een nieuw leven. Dus voor jullie, Adjan en Annemarie, is dat heel belangrijk. Dat Lars leert leven met Jezus. Dat is echt een belangrijk punt. Dat jullie mogen daar gids in zijn, zeg maar. Want alleen met hem, met Jezus, kan Lars ook leven in een nieuw leven. Nou, dat symboliseert de doop straks, dat je met hem mag opstaan in een nieuw leven. En onze oude mens moet dood en de nieuwe mens mag opstaan. Het derde punt, de doop is ook een teken van adoptie. Van nature zijn wij geen kinderen van God, maar we worden aangenomen tot Gods kinderen door het werk van de Heer Jezus. Nou, hou dat vast, dat God de vader wil zijn van onze kinderen. En ik zeg het eigenlijk steeds maar weer zo, Annemarie en Adjan. De allerbelangrijkste relatie in het leven van Lars is de relatie met zijn vader in de hemel. Dat is de eerste relatie, niet die met jullie. De eerste relatie is de relatie met zijn vader in de hemel. En God heeft Lars aan jullie gegeven als een cadeau, aan jullie toevertrouwd. Dus zorg ervoor dat hij ook zijn vader in de hemel kent. De doop is ook een teken van genade. Prachtig teken. Als je een klein kindje bent, kun je helemaal niks. Hij kan aardig wat lawaai maken trouwens, maar dat is anders wat. Hij kan wel wat. Maar Lars, die wordt straks ten doop gehouden en hij kan eigenlijk nog helemaal niks. Hij ontvangt alles. En ik vind dat zo'n mooi teken. God zegt, jullie mogen leven van mijn genade. Ik wil jullie alles geven wat jullie nodig hebben voor jullie leven. En dat kunnen we leren van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen niks, krijgen alles. En als wij volwassen worden, dan denken we al heel snel van, ik doe het zelf wel even. Dat is ook een van de eerste zinnetjes die een kind leert, ik zelf doen. Maar eigenlijk wil God ons echt weer leren, steeds maar weer, leef van mijn genade. De doop is een teken van leven van genade. Je kunt niks, je krijgt alles. En God heeft ons oneindig veel beloofd. De doop is ook een teken van wedergeboorte. Heel apart natuurlijk, Lars is geboren. En God zegt, leuk dat Lars geboren is, maar hij moet meteen opnieuw geboren worden. Dat is wel bizar natuurlijk. Nicodemus vraagt dan natuurlijk ook aan Jezus van, ja, maar wat is dat dan? Moet hij dan opnieuw weer in de buik van de moeder? Nou, jij denkt Annemarie, liever niet, zeg maar, hè? Nee, maar Lars zit van nature op het verkeerde spoor, op het spoor wat van God afleidt. En Lars moet op het spoor gebracht worden van Jezus. En dat is wedergeboorte. Dat Lars moet leren om niet te leven vanuit zichzelf, maar dat hij moet gaan leven vanuit boven. Vanuit God geboren worden, vanuit God gaan leven, zeg maar. Dat leert hij niet als jullie hem dat niet vertellen. En er zijn genoeg, ook christelijke kinderen, die dat niet vaak horen, hoor. Dus pas op. Wedergeboorte is belangrijk. Dat hij leert om uit God te leven. Nou, de doop is ook een teken van inlijving. Vandaag wordt Lars, of in ieder geval de doop is daar een teken van, hè. Lars wordt ingelijfd bij het lichaam van Jezus. Hij hoort bij het lichaam van Jezus. Jezus is het hoofd, wij zijn de gemeente en hij hoort bij de gemeente. Dat betekent dat Lars ook heel veel broertjes en zusjes heeft. Gelukkig maar. Gefeliciteerd daarmee. Dus die woorden zijn: de doop is het teken van afwassing van zonde, opstaan uit de dood, adoptie, genade, wedergeboorte en inlijving. Nou, die dingen wil ik jullie meegeven. En we gaan nu eerst zingen uit het Schriftgemeente Kerkboek Gezang 161 vers 1 en 2. Mag jullie vragen om hier te gaan staan met het gezicht naar de gemeente. Kom maar bij, kom maar. Ik doe niks hoor. Geliefde Adjan en Annemarie de Putter. Hoppakee. Je moest nog wel even uit natuurlijk, voor de doop. En jullie hebben gehoord dat de doop door God zelf, door de Heer Jezus zelf is ingesteld. En dat het een teken en een zegel is van het leven van Gods genade. Hij belooft jullie heel veel en hij belooft ook jullie kind heel veel. En in die genade mag ook jullie kind last delen. En we zijn blij dat jullie nu ook hier staan. Het was al een paar keer eerder gepland, maar dat lukte niet door de ziekte van jou, Adjan. Gelukkig is dat ook weer helemaal hersteld. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. Nou, ik wil jullie vragen om eerlijk antwoord te geven voor God en zijn heilige gemeente op de volgende vraag. En dat doe ik op de volgende manier. Ik lees dan voor: wij geloven en wij belijden en wij beloven. En dat mogen jullie dan beantwoorden of beamen. Wij geloven. Geloven jullie met ons dat wij en onze kinderen Gods kinderen mogen zijn? Ondanks onze gebreken en ondanks onze zondige aard. Door het verlossende werk van Jezus Christus. En dat onze kinderen Gods geest ontvangen om hun God aan te roepen als Abba Vader. Wij belijden. Wij belijden dat onze God de liefdevolle, reddende en gevende God is. Hij komt naar ons toe en hij neemt het initiatief om een verbond te sluiten met onze kinderen. Dat is zijn plan, dat is zijn idee, dat is zijn initiatief, dat is niet ons idee. En belijden jullie dit geloof? En zien jullie dat de doop een teken is van die genade? Wij beloven. Voor de opvoeding van onze kinderen hebben wij de Bijbel, Gods woord, heel hard nodig. De Bijbel is Gods evangelie, Gods blijde boodschap. Gods goede nieuws van zijn liefde, zijn redding, zijn vernieuwing en van het eeuwige leven. Beloven jullie als ouders dat jullie naar vermogen jullie kinderen de blijde boodschap zullen vertellen en laten vertellen? Zuster Annemarie de Putten, wat is jouw antwoord op deze vraag? Ja. En broeder Adjan de Putten, wat is jouw antwoord op deze vraag?
Ja.
En dan kunnen we zo overgaan tot de bediening van de doop. Maar als er kindertjes zijn die ze goed kunnen zien, die ook naar voren willen komen, kom er maar bij. Kom maar naar voren. Zo. Niet zo hard rennen allemaal. Kom maar bij. Ga je mee? Kom maar. Ja, er zijn er nog maar weinig die komen, dan durven de anderen ook niet natuurlijk. Nou, jullie zijn er gelukkig bij, hè? Kom maar bij staan. Dan gaan we Lars dopen. Hij is heel wakker. Zo. Kun je goed zien, jongens? Ja. Lars Samuel de Putter. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen met elkaar. Gezang 161. Jan en Annemarie en kinderen, van harte gefeliciteerd met deze doop. Ik mag jullie ook namens de gemeente van harte feliciteren met dit moment. Dus ik denk dat het super is om te mogen weten dat jullie als ouders van deze kinderen een geweldige, krachtige vader achter jullie hebben staan. En Jezus die Heer is en die sterker is dan alle macht op deze aarde, die zegent de kinderen, dat weten we vanuit zijn leven op aarde. En de Heilige Geest die ook al in jullie kinderen werkt, is gewoon geweldig om dat te mogen weten. Hartelijk gefeliciteerd en ik mag jullie ook namens de kerk aan mij feliciteren. En ik hoop dat jullie veel wijsheid en veel kracht en ook tijd, want tijd is altijd belangrijk in de gezinnen. Jullie veel tijd ook ontvangen om iets te laten zien van de Heer Jezus in het leven van Lars. Want dat is wel het mooiste wat jij hem meegeeft. Dat hij Jezus leert kennen. Ik wil ook de gemeente hartelijk gefeliciteerd met dit nieuwe broertje. En wij stellen ook altijd een vraag aan de gemeente, dat is deze vraag en ik wil die ook nu aan jullie stellen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, beloven jullie ook om alles te doen wat in jullie vermogen ligt, om ook een bijdrage te leveren aan de opvoeding van dit kleine broertje Lars Samuel de Putter. Wat is daarop jullie antwoord? Dankjewel. Daar hoort natuurlijk weer de bekende doopvideo bij en de bekende doopkaart. Die krijgen jullie, wordt allemaal weer gemaakt. En het is leuk dat je aan de hand van die video Lars ook iets kunt vertellen. Veel zegen toegewenst. Ja. Ga zitten. Goed, we gaan lezen uit de Bijbel. En ik nodig je uit om mee te lezen en dan lezen we met elkaar Deuteronomie 31. Lees Deuteronomie 31 vers 14 tot 21 en dan hoofdstuk 32 vers 1 tot 18. Daar staat het. Hoofdstuk 31 vers 14. De Heere die zei tegen Mozes: jouw leven loopt ten einde. Roep Jozua en kom samen naar de ontmoetingstent. Dan zal ik hem als jouw opvolger aanstellen. En nadat Mozes en Jozua de tent waren binnengetreden, verscheen de Heer in een wolkkolom die boven de ingang bleef staan. En de Heer zei tegen Mozes: als jij bij je voorouders te rusten bent gegaan, zal het volk mij ontrouw worden en zich afgeven met de vreemde goden die zij zullen aantreffen in het land waar ze heen gaan. Ze zullen mij verlaten en het verbond dat ik met hen gesloten heb verbreken. Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken en ik zal hen aan hun lot overlaten en mij van hen afkeren. En wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en tegenspoed. Dan zullen ze zeggen: deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden ons verlaten hebben. Nee, ik ben het die zich van hen afkeert, omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan en zich met andere goden hebben ingelaat. Daarom moet jij het volgende lied opschrijven en het de Israëlieten uit hun hoofd laten leren. Ik zal het tegen hen laten getuigen, want zo zal het gaan. Ik breng hen naar het land dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ze zullen zich ten goede doen aan alle overvloed en als ze helemaal verzadigd zijn, laten ze zich met andere goden in om die te dienen. Maar mij wijzen ze af en het verbond dat ik met hen gesloten heb verbreken ze. Wanneer ze eenmaal aan allerlei ellende en tegenspoed ten prooi zijn gevallen, zal dit lied, dat ook onder hun nakomelingen nog algemeen bekend zal zijn, tegen hen getuigen. Ik weet al waar hun hart naar uitgaat, nog voordat ik hen in het land gebracht heb, dat ik hen onder ede beloofd heb. Dat is het eerste gedeelte en dan hoofdstuk 32 vers 1. Dan volgt dat lied. Laten we dat stukje daarvan lezen. Dus je moet je voorstellen dat het volk Israël daar dus helemaal staat. Er zijn duizenden mensen die staan daar en dan gaat Mozes in zijn eentje een lied zingen. Dat is nogal wat. En de tekst van het lied volgt nu. Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken. Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen, mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordrenkt, lenteregen die het groen in bloei zet. Want de naam van de Heere roep ik uit. De Heer is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Maar zijn kinderen werden hem ontrouw. Tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk. Is dit uw antwoord aan de Heer? Hoe komt u toch zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt en hij riep u tot leven. Denk aan de tijden van weleer. Verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar en hij zal het vertellen. Vraag de ouderen en ze zullen verhalen. En toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij zelf de grenzen voor alle volken. Naar het aantal nazaten van Israël, want voor de Heere God dat volk als het zijne. Jacob was het deel dat hij zichzelf toemat. Hij vond dat volk in een dorre woestijn, in een niemandsland vol met gevaren. En hij omringde het met zorg en met liefde. En hij koesterde het volk als zijn oogappel, zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen. Geen andere God stond hem bij. En hij legde het bergland voor hen open. De oogst van het land viel in hun schoot. En hij laafde hen met honing uit rotsen, met olijfolie uit steenharde rots, met melk van koeien en geiten, met vlees van Basans rammen, met vet van lammeren en bokken, met de fijnste bloem van tarwe en met wijn, het bloed van de druiven. Toen werd Jeshurun, dat is een andere naam voor Israël, toen werd Israël vatsig en vet. En ze raakten verzadigd. Ze werden dik en rond. En het volk kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaarde zijn stut en steun, zijn rots. Ze tergden hem met vreemde goden, met gruwelijke beelden krenkten ze hem. Ze brachten offers aan demonen, aan goden die geen goden zijn, goden die zij eerst niet kenden, nieuwkomers, nog maar net komen ze kijken, die voor hun voorouders nog niet eens bestonden. U vergat de God die u gebaard heeft. U verwierp de rots die u ter wereld heeft gebracht. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We zingen Psalm 36, vers 2. Goed, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes en alle gasten, fijn dat jullie er zijn. En we mogen ook weer in deze dienst ons laten verfrissen en opbouwen door Gods mooie woorden. En ik heb vandaag een gedeelte gekozen uit Deuteronomium. En volgens de kennis van de Bijbel, mensen zeggen vaak dat Romeinen het diepste boek is van het Nieuwe Testament. En volgens kennis is Deuteronomium ook het diepste boek van het Oude Testament. Het is een boek wat we niet zo heel vaak lezen, denk ik. Maar als je echt iets wilt leren over Gods grootheid en Gods almacht, dan is het best wel goed om je eens te verdiepen in het boek Deuteronomium. Want het is een heel diep en een mooi boek over wie God precies is. Het thema voor deze middag is, ik start dus met een korte serie over vogels uit de Bijbel. Want er zijn een hele hoop vliegende preken, vogels zeg maar. En ik ga er drie bij langs, de mus en de arend en de duif. En vandaag dus de arend. De tekst voor deze dag is, voor deze middag is, ik zal nog een keertje met u lezen, dat is misschien wel handig. Deuteronomium 32, vers 11 en vers 12. Deuteronomium 32, vers 11 en vers 12. Er staat dit. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen, geen enkele andere God stond hem bij. Dat is de tekst voor deze middag. Het thema is dus kom uit het nest. Kom uit het nest. Om meteen maar even met het gevaar van deze tekst te beginnen. Het gevaar van deze tekst, dat is trouwens meestal zo met teksten uit de Bijbel, is dat je de tekst losmaakt uit de context. Dat je de tekst losmaakt uit het geheel waarin het staat. Zeg maar. Dit vers staat in een hoofdstuk. En ik kan natuurlijk een heel mooi verhaal houden over arenden die vliegen. En arenden zijn geweldige vogels. En als ik die tekst dus losmaak, dan zou ik dat misschien gaan doen. Hè? Dan zou ik dus een verhaal houden over hoe arenden vliegen en hoe arenden hun jongen leren vliegen. En dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, zoals een arend dat doet, zo doet God dat ook. Maar dan moet ik je maar meteen teleurstellen aan het begin van deze preek. Waarom? Nou, er is nog nooit iemand op deze aarde geweest die een arend heeft gezien die jongen op zijn rug draagt. Dat is misschien een teleurstelling voor u. Maar er is nog nooit iemand geweest op aarde die een arend heeft gezien die jongen op zijn rug draagt. Dus het verhaal, zeg maar, wat heel vaak zo klinkt, dat een arend zijn jongen uit zijn nest stoot, en dat die arenden dan, de jonge arenden dan affladderend, zeg maar, bijna neerstorten, en dat die moeder of vader arend dan met een snoepduik naar beneden duikt en eronder gaat vliegen, dat verhaal klopt helemaal niet. Sorry. Het is een beetje teleurstellend misschien. Maar er is nog nooit iemand geweest die dat een arend heeft zien doen. Zijn er wel andere vogels die wel hun jongen op de rug dragen? Wie weet er een? Een fut, heel goed. Nog meer? Een zwaan, knobbelzwanen doen dat. Grote witte zwanen doen dat. En futen doen het dus. Ja, maar een arend draagt geen jongen op zijn rug. Dus wat meteen al het bijzondere is, arenden doen het niet, maar God wel. Ja? Want God is namelijk veel meer dan een arend. En God is namelijk veel meer dan zijn eigen schepping. Kijk, onze tekst van vandaag is een citaat uit een lied van Mozes en Jozua. Jozua en Mozes zingen samen dat lied. En je moet je voorstellen even de situatie waarin dat lied gezongen wordt. Ik wacht even tot Lars Samuel beneden gaat preken. Dus de tekst van vandaag is een citaat uit een lied van Mozes en Jozua. En even de situatie schetsen waarin ze dat lied zingen. Het volk Israël heeft 40 jaar lang door de woestijn gezworven. dat is al heel bizar, hè, dat een volk 40 jaar lang door een relatief kleine woestijn zwerven, maar God die stuurde ze alsmaar rond door die woestijn heen en door de leegte heen. En God trainde zijn volk in de woestijn. God trainde zijn volk in de leegte. Dat doet hij ook wel eens bij ons. Er zijn hier in de kerk ook mensen die een woestijnperiode hebben meegemaakt. Of die misschien wel in de woestijnperiode zitten. Dat kan. Er zijn ook mensen die een enorme leegte ervaren in hun leven. God doet dat veel vaker. Dat hij mensen traint in een woestijnperiode. In een zware periode. In een lege periode. Dat doet hij ook hier. Hij traint zijn volk 40 jaar lang in de woestijn. En hij wil ze dit leren. Ik ben jullie God. Simpel. Hij wil ze alleen maar leren. Ik ben de enige God. En ik ben jullie God. En ik alleen zorg voor jullie. En ik ga altijd voorop. Letterlijk ging God altijd voorop in de woestijn. Hè? Altijd ging hij voorop in die wolkkolom. En hier stond het ook weer in het verhaal. Hè? Voordat Mozes en Jozua de tent ingaan, kwam eerst weer die wolkkolom voor die tent. Ik zorg voor jullie. Ik ga voorop. En ik ben jullie God. En jullie zijn van mij. En ik hou van jullie. En hoe vaak was het volk niet als... Ja, hoe zeg je dat? Hoe vaak waren ze niet als krijschende jonge arenden, laten we het zo maar even zeggen. Geef ons vlees. Krijs, krijs, krijs. Geef ons vlees. Geef ons water. Wat waren ze steeds aan het morren en wat waren ze steeds aan het krijsen en wat waren ze steeds bezig met die basisbehoeften, hè? Vlees, water. En dan zeggen ze, waren we maar in Egypte gebleven, waren we maar in ons oude nest gebleven. God wilde ze leren vliegen, maar ze verlangden terug naar hun oude nest, naar Egypte. En het lied van Mozes, laten we daar maar ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen, dat lied van Mozes is een absurd lied. Echt een heel vreemd lied. Ik ken een heleboel liedjes die ik fantastisch vind, maar dit lied zou ik niet graag... Stel je voor dat ik dat lied hier ging zingen, in de kerk. Zo van, luister volk van God, zeg ik dan tegen u, luister volk van God... Verzamel u op het kerkplein voor de Koepelkerk. Ik heb een lied voor jullie. En dan denk je, dan komt er een blij lied. En het is ook, in zekere zin is het wel aardig blij, want er worden prachtige dingen over God gezegd. Maar vervolgens is het een onvoorstelbaar negatief lied. Het gaat eigenlijk alleen maar hierover dat het volk Israël een afvallig en slecht volk zal worden. Voordat ze het beloofde land zijn ingegaan, zingt Mozes een lied over... dat ze een afvallig en slecht volk zullen worden. Dus voordat ze het beloofde land zullen ingaan, wordt al duidelijk van, zij zullen allemaal God verlaten. Wat een vrolijk lied, zeg. Echt niet fijn om zo'n lied te horen, toch? Kijk, over God worden prachtige dingen gezegd, hè. Het gaat over Gods trouw, over zijn recht, over zijn zuiverheid. Ook een prachtig mooi vers, moet je maar eens nalezen nog. Dat God een zuivere God is. In hem is helemaal niks van vuilheid en kwaad te bemerken. Hij is een rots. Oh, de mannen die hebben de verkeerde afslag genomen. Dat doe ik ook wel eens in mijn leven. Dus, het is veel te gezellig hier in de kerk, hè? Dus over God worden prachtige dingen gezegd, hè? Nogmaals over zijn trouw en over zijn rechten, dat God een zuivere God is. God is een rots. En er wordt hier al gezegd, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar hier al wordt gezegd in dit stuk: God is onze Vader, hij is je schepper. Dat staat niet vaak in het Oude Testament, maar hier staat het al: God is onze Vader, God is onze schepper. En het gaat over Gods zorg en over zijn liefde. Ik heb jullie in de goot gevonden, zegt hij. En ik koesterde jullie als mijn oogappel. Prachtige zinnen. God heeft het volk Israël in de goot gevonden. En ik koesterde dat volk als mijn oogappel. En dan gaat het vervolgens in dat lied alleen maar over de ontrouw van God. Van Gods volk. Ze zijn nog niet eens, nogmaals, zijn nog niet eens in het beloofde land. En Mozes, God laat Mozes voorspellen hoe het allemaal zal gaan. Jullie zullen God verlaten en jullie zullen ergens anders je houvast gaan vinden. Bij van die zelfgemaakte goden, allemaal die nog niet eens die nog maar net zijn uitgevonden. Dat zegt God, hè? Weet je, en ik wil dat wel tegen jullie zeggen. Eigenlijk is dat lied van Mozes een ontzettend triest beeld van de mensheid. De mensheid, onze mensheid, waar jij en ik bij horen, is een mensheid die zichzelf vreselijk in de nesten werkt. Doordat ze God loslaat. De mensheid waar wij bij horen, de mensheid los van God, werkt zichzelf de vernieling in mensen. En ik kan er allerlei voorbeelden van noemen, maar de beurskoersen die vallen en storten neer. Maar de overheid, de Nederlandse overheid, blijft maar groei preken. Alleen als er groei is, zal het beter gaan met Nederland. Alleen maar als de economie blijft groeien, dan kunnen we onze tekorten aanvullen. En in de hoorn van Afrika sterven duizenden mensen. Maar wij moeten in Nederland meer gaan consumeren. En we moeten vertrouwen op het systeem van op de pof leven. Ja hoor, moeten we gewoon doorgaan. Het ene gat van leningen wordt aangevuld met het andere gat. We lenen maar door. Wij hebben ons hier in het rijke Westen, mensen, hopeloos in de nesten gewerkt. We zijn een gevangene geworden van het kapitalistische systeem. En ik zou niet weten hoe we eruit moeten komen. U wel? Wie gaat het systeem nog veranderen? Maar daar gaat het hier over. Over een mensheid die neerstort, die valt. Er zijn allemaal tekenen van de tijden die al in openbaringen voorspeld zijn. De vier paarden die komen. Waarin al voorspeld wordt dat het kapitalistische systeem zal instorten. Dat er stormen zullen komen, dat er vloedgolven zullen komen. En wij komen als mensen niet tot inzicht. Toch waar of niet? God wil ons wakker schudden vandaag de dag. Dat wil hij. Maar dit is de mensheid. Een gevallen mensheid. Een mensheid die zichzelf neerstort in ellende. Dus het plaatje wat hier geschetst wordt door Mozes is veel dieper dan wij denken. Het gaat hier echt niet alleen maar over mensen die vliegles krijgen. Het gaat hier over de mensheid die hopeloos zal crashen en zal neerstorten als God er niet zou zijn. En het gaat er over een mensheid los van God die zal crashen. En het gaat hier over een gevallen mensheid die neerstort als een jonge arend. Te pletter slaat. En Gods oordeel is, dat staat ook in de Bijbel, Gods oordeel is dat mensen overgegeven worden aan hun eigen verlangens en aan hun eigen begeerten. Maar het systeem waarin wij leven maakt zichzelf kapot, het vernietigt zichzelf. En ik vind het belangrijk om daarop te wijzen, tekenen van de tijden. Lees alsjeblieft Openbaringen. Daar gaat het over. Over diepe dingen. Over een mensheid die crasht, die neerstort. Die zichzelf de vernietigingen helpt. En dan hebben wij het als mensen vaak over, ja, je moet leven van vallen naar opstaan. Het is een leven van vallen en opstaan. Door schade en schande worden we wijs, zeggen we dan, hè. We kunnen leren van onze fouten. Met vallen en opstaan ploeten we door het leven. Ach, en na een crisis komt er vanzelf weer een gouden eeuw, toch? Nou, de Bijbel heeft het niet over vallen en opstaan, sorry. Hier in deze tekst gaat het niet over vallen en opstaan. In deze tekst gaat het over vallen en gedragen worden. Opgevangen worden. Het is of vallen en gedragen worden, of vallen en neerstorten. Dat is het verhaal. Dus het is niet vallen en opstaan, maar het is vallen en gedragen worden. Als je niet gedragen wordt, stort je sowieso te pletter. En onze natuurlijke situatie is, dat is dus los van God, onze natuurlijke situatie is dat wij te pletter storten. Een vallende mensheid. Excuus, sorry dat ik dit zo'n negatieve boodschap heb. Maar dat is de situatie van de mensheid. Een wereld die zichzelf totaal de vernieling in helpt. En ik maak me daar echt zorgen om. Want wie bouwen wij niet allemaal mee aan een failliet systeem, mensen? Doen we daar niet allemaal aan mee? Ik weet ook niet goed hoe het anders moet, hoor. Maar doen we er niet allemaal aan mee? Het is echt niet alleen maar een bankenprobleem, hoor. De boodschap van de overheid is meer consumeren, meer groei. Dan gaat het tekorten weg. En hoe kun je dat maken als daar in Afrika dat gebeurt? Hoe kan dat? Het is een neerstortende mensheid. Sorry voor de negatieve boodschap. En dan heeft Mozes het over gedragen worden door God. Het is dus niet vallen en opstaan, het is vallen en gedragen worden. En Mozes heeft dat dan ook, gebruikt dat prachtige beeld. Een echt een heel teder beeld is dat ook, hè? Van een arend die zorgt voor zijn jongen. En dan zegt hij mooi, hij zegt echt hele mooie dingen. Hij zegt, God waakt over ons, zegt hij. God, en dat staat ook op alle andere plekken in de Bijbel. God verliest jou. Het is allemaal weer fantastisch dat al die jongeren weer in de kerk zitten. Ik hou van jullie. Maar fantastisch dat God zegt, ik zie jullie iedere dag. Ik verlies jullie geen seconde uit het oog. Ik waak over jullie. En hij zweeft, God zweeft boven ons. En een arend, hè, heeft zo'n onvoorstelbaar scherpe blik, hè, dat hij van 3 kilometer hoogte een muisje kan waarnemen. God ziet alles. God is, kan zo scherp kijken. Hij waakt over ons en hij is een wachter die sluimert of slaapt. En hij ziet ons en hij zweeft boven ons en hij draagt ons. En dan kunnen we soms heel gemakkelijk zeggen. Hè, dan heb ik gesprekken met mensen en dan zeggen ze, ik voel me gedragen door God. En dan denk ik altijd, wat is dat dan? En zeggen ongelovige mensen ook wel eens tegen mij. Hè? Dan zeggen ze van, ja, ik heb een gisteren collega en die voelt zich altijd zo gedragen door God. Ik weet niet wat het is, zegt hij dan. Maar wat is dat dan precies, gedragen worden door God? Leg het uit, wat is dat, gedragen worden door God? Wat betekent dat precies? Als je je gedragen weet, als je je gedragen voelt. Is dat dan iets zweverigs, zeg maar? Gedragen worden? Is dat iets zweverigs? Wat is dat dan? Nou, allereerst, broeders en zusters, is dit het evangelie? Want ik moet vandaag het evangelie verkondigen. De blijde boodschap. Dit is het evangelie. God wil niet dat wij neerstorten. God wil niet dat wij crashen. God wil niet dat wij kapot gaan. En hij wil niet dat wij vallen. En hij wil niet dat wij neerstorten en dat wij de vernieling ingaan. En daarom verzet God zich vanaf het begin, vanaf de zondeval, tegen het kwaad. En daarom openbaart hij ons steeds maar weer de waarheid om de leugen te ontmaskeren. En hij ontmaskert onze valse zekerheden, want de economie is geen zekerheid. Dat is het evangelie. God wil niet dat je crasht. Ja, en soms dan komen mensen van de week alweer terug van vakantie, gesprek gehad met mensen. Mensen die vreselijke dingen meemaken in hun huwelijk. En God ontmaskert dan ook dat wat je kapot maakt in het huwelijk. Daar is God steeds mee bezig. Dat wat je huwelijk kapot maakt, dat wat jou vernielt, dat moet ontmaskerd worden. Het kwaad moet ontmaskerd worden. God wil niet dat wij crashen, dat we neerstorten als een jonge arend. En dat is prachtig, staat dat in de tekst, hè? Hij spreidt zijn vleugels uit. God spreidt, weet je wel, misschien heb je in de dierentuin wel eens een arend zien zitten op een stok. Want ze hebben meestal in de dierentuin niet zoveel vliegruimte, zeg maar. Dan heb je een arend gezien op een stok en dan denk je van, wauw, wat een vogel, hè? Prachtig verenpak. Als je die Amerikaanse eagle ziet, hè, die zo'n witte kop en zo'n mooi bruine veren en dan die donkergele stevige klauwen en zo'n enorme snavel. Prachtige vogels zijn het ademen. Maar weet je wat er gebeurt als hij zijn vleugels uitslaat? De adelaar waar het hier over gaat heeft soms een spanwijdte meer dan 2 meter. Ongelooflijk, als hij zijn vleugels uitslaat, dan denk je van wow, wat een beestje. Die kan een compleet schaap optillen, hè? Zo'n adem. En dat is wat God doet. God slaat zijn vleugels uit. Hij laat zien hoe groot en machtig en sterk hij is. Hij komt in beweging. Echt wel. Hij gaat iets doen. Hij is zo imposant, God. Zijn arend is een vliegende deur. En God laat steeds weer... Ook al zijn wij ontrouw en ook al storten wij neer, steeds laat God weer zijn trouw aan jou zien. Hij openbaart zich steeds maar weer en hij zegt, kijk mensen, dit ben ik. Zie je wel hoe groot ik ben, hoe liefdevol ik ben en hoe machtig ik ben. En net als bij het volk Israël wil hij ook jou vandaag duidelijk maken, ik ga voorop. Zomaar vergeten we dat door de drukte van het leven. Ik ga voorop. Ik zorg voor jullie kinderen. Zonder mij zijn jullie kinderen helemaal niks. Zonder mij is de wereld helemaal niets. Alleen omdat God bestaat, blijft deze wereld überhaupt bestaan, mensen. God is de dragende grond van alles. Zijn bestaan is het leven. Steeds heeft de Bijbel het daarover. Hè? Wat is de dragende grond van jouw leven? Jij moet jezelf die vraag stellen. Waar vertrouw jij op? Waar baseer jij je leven op? Wat geeft jou rust? En wat geeft jou zekerheid? Steeds gaat in de Bijbel het over het fundament. Dit is mijn enige troost. Mijn enige houvast. Wat is mijn houvast? Wat is mijn troost? Wat is mijn fundament? Dat is de vraag van je leven. Waar zoek jij je houvast? Waar vind je zekerheid? En het grote probleem van het rijke Westen is, wordt al hier in de Bijbel al beschreven. Hè? Want dan zegt God, en de mensen genoten van alles wat God ze gaf, maar ze werden vatzig en vet. Ja? Dat is ons grootste probleem. We zitten vol met materiële dingen. Ze werden vatzig en vet en daardoor gingen ze niet meer nadenken. Waar is jullie verstand gebleven, zegt God? Alle zonde begint met consumptie, mensen. Dat was in het paradijs zo met die appel, weet je wel. Alles begint met consumptie. Daarom is het echt goed dat we daarover nadenken met elkaar. Het kan niet waar wezen dat wij door deze kredietcrisis weer gewoon hetzelfde spoor verder gaan. En als wij dreigen te vallen. Maar dat is onze natuurlijke situatie. Onze natuurlijke situatie is dat we neerstorten. Onze natuurlijke situatie is dat we dreigen te vallen. Dan zegt God, dan kom ik eraan vliegen. En ik draag je. Dat is, dragen is redden. Ik red je van dat wat je kapot maakt. Ik red je van je schuld. Ik red je van je zonde. Ik red je van je negatieve zelfbeeld. Die zonde die maakt je kapot. Die zonde die drukt op je. Zolang je zwijgt over je zonde ga je kapot, zegt de Bijbel. Dragen is redden. Dat is dat God er aankomt zweven als jij neerstort. En hij zegt, wacht, ik wil niet dat je nog verder neerstort. Ik draag je. Ik red je. Ik wil niet dat je verder afglijdt, zeg maar. En hij wil ons in onze val een weg wijzen die veel verder omhoog voert. Die omhoog klimt. En wat is het doel van het dragen? Waarom draagt God ons? Waarom redt God ons? God redt ons, God draagt ons om ons te leren vliegen. Dat doet een arend ook, hè? Een arend is zo'n fantastische vogel, joh. Je moet even op YouTube kijken, even arend intikken. Allemaal prachtige, meest fantastische filmpjes over arenden. Echt super. Weet je hoe die arend dat doet? Zo'n arend die bouwt dan een fantastisch nest. Die bouwt een nest meestal op een plek waar geen mens bij kan komen. Heel vaak bijvoorbeeld in de Pyreneeën, waar ik dan was dit jaar, daar zijn ook vrij veel arenden en daar bouwen ze nesten op hele hoge plekken waar geen mens bij kan komen. Enorm mooi groot nest. Leggen ze 1 of 2 eieren in, want ze krijgen nooit meer dan 2 jongen. En dan liggen die jongeren echt lekker, die jonge vogeltjes lekker in het nest. En dan worden ze steeds gevoed door hun ouders. En dan worden ze op een gegeven moment worden die jongen te groot. En dan beginnen die stokken van het nest beginnen natuurlijk te prikken. Hè? Een stok, die prikt. En dan is het nest gewoon veel te klein. En wat een arend dan gaat doen, is dan gaat hij zijn eigen nest afbreken. Hij zorgt ervoor dat die jonge vogel geen lekkere plek meer heeft om te schuilen. Hij breekt zijn eigen nest gewoon af, zeg maar. En uiteindelijk liggen er nog maar een paar stokjes. En er zitten 2 van die verdwaalde jonge vogels daar. En die denken, wat moet ik hier op zo'n kale rots? En dan gaat hij ontzettend irritant doen, die vader en die moeder arend. Dan gaan ze, normaal dan brengen ze het voer, zeg maar, dan laten ze het vallen boven het nest. Of ze brengen het echt in het nest. Maar als ze dan, dat nest is afgebroken en die jonge vogels die zitten daar op die kale rotspunt ergens. Zonder met nog alleen nog een paar takjes om zich heen. Dan gaan die ouders met het voedsel in de bek gaan ze op een paar meter afstand zitten. Na, kom dan. Kom dan. Nou, dan beginnen ze te fladderen, hè, die jongens. Dan beginnen ze te fladderen. En zo leren ze vliegen. En die vader gaat steeds verder weg zitten. En steeds verder weg, totdat die jongen echt een beetje begint te vliegen, zeg maar. Kijk, want een arend is niet geboren om stil te zitten. En jij bent ook niet geboren om stil te zitten. Jij bent geboren om te vliegen. En zo doet God het ook bij ons, mensen. God breekt ook onze zekerheden af. Ja? God breekt ook onze zekerheden af. God breekt ook ons nest af waarin we ons zo veilig voelen soms. Hij peutert ons los van onze zelfgemaakte zekerheden en hij zegt tegen jou, ik wil dat je vliegt. Vlieg, mens. Wat is vlieg? Dus, de lijn is, we vallen neer. En het is niet vallen en opstaan, maar het is vallen en gedragen worden. Wat is gedragen worden? Gedragen worden is gered worden. Je wordt gedragen om te vliegen. Wat is vliegen? Vliegen is dit. Vliegen heeft te maken met vrijheid. Toch? Heerlijk gevoel van vrijheid. En ik las een stukje dat ik even voorlees van Arie van der Veer over vrij zijn. Het is echt, luister goed hè, het is echt moeilijk om vrij te zijn. Soms voelt een gevangene zich in de gevangenis vrijer als daarbuiten. Een langdurige zieke is het liefst in het tehuis waar hij verblijft. En ook wie langdurig ziek is geweest, is aanvankelijk het liefste thuis. En soms voelen we ons prettiger onder allemaal regels van andere mensen. Dan hoef je in mezelf niet na te denken. Vrij zijn is soms moeilijk. Vrij zijn is een uitdaging. Vrij zijn vraagt van een jonge arend dat hij zijn vleugels uitvouwt. Dat hij erop vertrouwt dat de wind hem zal dragen. En dat hij in het uiterste geval opgevangen wordt. En zo is God ook met ons bezig. Telkens weer wil hij ons door moeilijkheden leren dat hij betrouwbaar is. Hij wendt de soms moeilijke omstandigheden aan om ons heel veel te leren. Hij wil je leren om je vleugels uit te slaan. Te vertrouwen op de wind. Dat is de drijvende en inspirerende kracht van Gods geest. Weet je, vrij zijn is lastig. Ben je echt vrij? Dat is een goede vraag, hè? Ben je vrij? Waar zit jij vast aan eigenlijk? Echt vrij word je als je leert te leven van genade. Alles wat je nodig hebt, krijg je van God. Het is zo bevrijdend als je ziet dat alles wat je nodig hebt door God gegeven wordt. Dat hij altijd voorop gaat met zijn wil. Altijd doet hij dat. Vliegen heeft bij een arend te maken met thermiek. Thermiek is warme, opstijgende lucht. Een warme luchtstroom die jou omhoog voert. En zo is het ook bij God. Het is Gods warme liefde alleen die jou draagt. Die jou tot grote hoogte kan laten stijgen. Ik ben geliefd door God. Dat is misschien wel de belangrijkste ontdekking die jij kunt doen. Ondanks dat je een neerstortend wezen bent. Zegt God, maar ik ben trouw. Ik heb je lief. Jij bent geliefd door mij. Dat is de mooiste ontdekking van je leven. Als je dat ontdekt. Ik ben geliefd. En wat is dan Gods wind? Gods wind is de geest. De geest die je wijsheid geeft om te leren vliegen. Ik heb het voorbeeld al eens eerder gebruikt, maar er was een dominee die preekte voor een kerk vol met ganzen. Dat kan. Er was een dominee die preekte voor een kerk vol met ganzen. En hij vertelde de ganzen dat ze konden vliegen. Gebruik je vleugels, vlieg, wees vrij. En de ganzen waren zo super blij. En aan het einde van de dienst gakten ze hun danklied. En ze waggelden vrolijk de kerk uit. We kunnen vliegen. Maar wij waggelen vaak door het leven heen. Heen en weer geslingerd als een gansje door allerlei zekerheden. Toch? Ik wil eindigen met Gods woord zelf en ik nodig je uit om mee te lezen. Ik wil een paar versen lezen uit Jesaja 40. Pak het er maar even bij. Prachtig hoofdstuk Jesaja 40 over dat onze God een onvergelijkbare God is. En dan zegt hij dit in vers 28. Jesaja 40 vers 28, vers 28. Weet je het niet? Ik zeg het tegen jou zelf, hè. Dus God spreekt jou nu aan, hè. Weet je het niet? Gert, weet je het niet? Gert, heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Hij is de schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. En hij raakt niet uitgeput. En zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. En de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, dat is waar ze ook hier houdt vast. Hè? Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. En hij loopt, maar hij wordt niet moe. En hij rent, maar hij raakt nooit uitgeput. Amen. We zingen het liedboek van de Kerkengezang 95, vers 1 en 3. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen danken. En dank u wel, Vader, voor uw geweldige wijsheid. Die zo met de voeten getreden wordt door de mensen die u loslaten. Vader, wat bouwen we vaak overal en nergens op. En we belijden dat, Vader, dat we keihard meedoen als christenen met allerlei systemen die zo corrupt zijn als wat. We voelen ons machteloos en klein om dat te veranderen. Maar Vader, geef ons inzicht en wijsheid alstublieft. Dank u wel, Vader, voor de prachtige lessen van de arend. Dat u zichzelf vergelijkt met deze koninklijke vogel. Dat u over ons waakt, dat u boven ons zweeft met uw machtige vleugels. Dat u ons draagt als we te pletten dreigen te vallen, want u wilt ons redden. U wilt niet dat we de vernieling ingaan, dat we kapot gaan. Vader, wat een fantastische lessen ook voor het opvoeden, dat u ons wilt opvoeden tot zelfstandigheid, tot verantwoordelijke wezens die zelf kunnen vliegen. Vader, u draagt ons zo vaak als we als een gewond schaapje even nu kunnen lopen. Dan neemt u ons op uw schouders, goede herder. Maar als we weer kunnen lopen, zet u ons pardoes weer op onze pootjes neer. En dan mogen we weer meelopen met de kudde. Met uw volk. Vader, dank u wel dat wij ook onze kinderen zo mogen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke wezens die leren vliegen. En die niet als verwende, krijzende, jonge vogeltjes alleen maar willen consumeren. Vader, wat is het lastig dat we soms zo vet zijn geworden. Zoveel vet is er dat u ons hart niet eens kunt bereiken. Vader, leer ons om goed te consumeren. Vader, dank u wel voor de mooie lessen ook zo voor Artjan en Annemarie die, ja, die dat ook mee mogen nemen voor hun opvoeding. Zoals u als een arend uw jongen opvoedt, zo mogen zij dat doen met hun kinderen. Vader, dank u wel voor het geschenk van leven. U bent de vader en de schepper. De maker, u bent de dragende grond van alles. Zonder dat, als u er niet was, dan was er niets. Dan was er geen liefde. Dan was er geen leven. Dan was er geen wereld. Dan waren er geen vrienden. Dan wisten we niet hoe we moeten leven, hoe we moeten leven. U bent ons houvast, Vader. En sorry dat we dat zo vaak vergeten. Vergeef ons dat, Vader. Dank u wel dat u ons redt door uw Zoon. Hij is degene die ons draagt. Alles draagt u van ons, onze schuld. Heer Jezus, hebt u op uw schouders gedragen. Voor onze pijn, voor ons verdriet bent u gestorven. Dank u wel daarvoor. Vader, dank u wel voor de waarschuwing die u ons geeft, dat u ons wakker wilt schudden. Sta op en waak en laat Christus licht over je stralen. Vader, geef dat we niet naïef zijn en dom. Vader, wilt u ons ook in dit seizoen weer zegenen? Dank u wel dat nu ook langzamerhand het nieuwe seizoen weer mag beginnen. Prachtig is dat, dat we weer met elkaar op weg mogen zijn in deze wereld. Dank u wel, Vader, voor zoveel fantastische zegeningen die u geeft. We genieten van uw genade in deze kerk. We genieten van prachtige mensen, van elkaar. We genieten van verschillen ook. Dat is geen belemmering hier in deze kerk. We mogen elkaar aanvullen, we mogen ieder een eigen rol hebben. Dank u wel, Vader, voor de groei die u geeft. Dat er steeds weer nieuwe mensen bij komen, dat de mensen hongerig zijn, dat mensen tot geloof komen. En ook dat verlangen hebben we voor het komende jaar. Dat we mogen groeien. Groeien in aantal. Omdat ons verlangen is dat uw naam groot wordt. In deze stad. Maar geef ons passie. Geef ons idealisme. Geef ons moed. Om tegendraads te zijn. En zout in zout. Wat pijn doet ook soms. Help ons op ons werk, Vader. Ook als we daar soms het gevoel hebben. Dat we met systemen moeten meedoen. Waar we misschien niet echt meer in geloven. Dank u wel, Vader. Dat er veel mensen op zoek zijn. Ook naar nieuwe wegen. Om anders te bankieren. Om anders handel te drijven. Wilt u ons daarin inzicht geven en creativiteit? Vader in de hemel, zegen ons de komende week. Ga met ons mee als we papa en mama mogen zijn. Als we vriend mogen zijn of vriendin. Als we collega mogen zijn. Als we opa en oma mogen zijn. Of als we mogen zorgen voor de broeders en zusters in onze wijk. Ga met ons mee als we mensen mogen helpen om niet te pletten te storten. Als ze vallen in een zonde of als ze zien dat we elkaar mogen helpen om ook elkaar te ontdekken aan dingen die ons kapot maken. Vader, geef ook dat er veel openheid is in deze gemeente. Dat we tegen elkaar durven te zeggen, dat wat jij doet is niet goed. Dat verlangen is er zo vaak, Vader, dat we open kunnen zijn naar elkaar. Vader, dank u wel dat we ook vandaag weer mochten zien dat u ook een God bent die door de families heen werkt. Art-Jan en Anne-Marie, die hebben ook familie bij zich en ouders. En zo werkt u ook, Vader, door de geslachten heen. Prachtig is dat. Zo mogen wij ons geloof doorgeven aan onze kinderen. En zo bent u sowieso een God van een familie. U bent de Vader en wij vormen samen een gezin. Vader, dank u wel voor die warme luchtstroom van u waarop we mogen leven. Dat we op de thermiek van uw liefde mogen leven en mogen vliegen. Dat de geest de wind is in onze zeilen. Dank u wel daarvoor. Vader, aanvaard onze dank. Verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. En die collecte is bestemd voor het werk van de driehoek. En dan zingen wij tot slot van deze dienst Machtig God Sterker Ons. Thank you. mag jullie aan het einde van deze dienst Gods zegen meegeven. En God zegt dan tegen jullie allemaal, ik ben de rots waarop jullie mogen bouwen. En ik ben jullie dragende grond. En mag ik met jullie meegaan naar huis? Want ik wil zo graag met mijn liefde en met mijn genade en met mijn geest heel dicht bij je zijn. En laten we ons hart openen om die prachtige zegen van God te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Goede week allemaal. Goed om jullie weer te zien. Voelt goed. Tot volgende week.